Welkom bij Leeuwen, de WK-show van Voetbalzone over het Nederlands en het Marokkaanse elftal. En vandaag gaan we het natuurlijk hebben over de Leeuwen van de Atlas, die met 2-1 gewonnen hebben van Canada en daarmee groepshoofd zijn geworden. En ik ga het daarover hebben met Yassine Ayoub, bijna Marokkaanse international en voormalig badmeester en spits van Excelsior, Reda Karsouz. Jongens, wat is het gevoel?
Goed, fijn, trots.
Happy.
Ja?
Ja, heel erg trots wat Reda zegt, ben ik helemaal mee eens. Gewoon dat heb ik al eerder gezegd, ik ben gewoon heel blij dat Marokko weer meetelt. Dat Marokko weer iets betekent en dat Marokko gewoon weer, ja...
Bloeit.
Ja, we zijn weer aanwezig.
Ik had een klein beetje zenuwen, maar ik kan me voorstellen dat het bij jullie nog wat extremer is.
Ja.
Ja, het gaat vooral positiviteit. Die rilling die je krijgt als Marokko stort, die uitlating, het is gewoon... Dus ja, we doen weer mee weliswaar met een elftal wat aankomend is. Niet helemaal routiniers die eigenlijk gaan stoppen, maar met een kijk naar de toekomst.
Hier binnen in de studio is het rustig en veilig. Hoe gaat het op straat overal, denk je, in zowel Qatar als Marokko als in de Nederlandse en Belgische steden?
Ik hoop dat ze dit keer, dit keer een beetje rustig houden. Ik zou het helemaal begrijpen als ze de straat op gaan en een beetje gaan toeteren en vlaggen gaan waaien.
Toeteren.
Ja, ja. Toeteren, weet ik veel wat ze allemaal gaan doen. Ja, ik vind het prachtig om te zien als het maar... veilig gebeurt en dat er geen vernielingen zijn, dan vind ik alles goed. En dan mag je je vreugde best uiten.
Er werd er veel over gepraat, Reda, de Marokkaanse gemeenschap, hoe dat naar de vorige wedstrijd ging.
Ja, zeker. Je was met je rechterbeen eigenlijk al door naar de volgende ronde. Gelijk spelen, iedereen heeft het erover. Ik denk dat iedereen vandaag ziek gemeld heeft als Marokkaan zijn. Dus,
wij ook.
Wij moesten ook nog even wat regelen om die wedstrijd te komen bekijken.
Ja.
Dus ik denk dat er een bepaalde trots heerst. En niet alleen maar voor Marokkanen, maar ook voor de Arabische cultuur.
Ja, want misschien niet dat iedereen het in de gaten heeft, maar dat is natuurlijk mega bijzonder. Dit is pas de vierde wedstrijd op een WK die Marokko ooit gewonnen heeft. En nu in zo'n pool...
Ja, maar dat zeg je terecht. En wat Reda heel goed zei, het is hij niet... De oudste spelers die er nu spelen. Het zijn jongens die echt nog...
In hun bloei zijn.
Ja, in hun bloei zijn. En ik vind het heel mooi om te zien dat ze nu al op dit niveau kunnen acteren. En ja, wat gaat er zo meteen gebeuren? Ja, hij zegt het maar. Win je zo van Duitsland? Ja, ik weet niet of ze Duitsland gaan tegenkomen. Maar als dat het geval is...
Kans zit er goed in. Op
ja,
moment, jou.
En wat doet dat met je vertrouwen?
Ja, zeker. Het is ook mooi dat je de underdog bent in deze pool eigenlijk. En dat je er bovenaan eindigt met de eerste plaats meeneemt.
Ja.
Het is prachtig. Wie heeft gezegd dat je boven België of Kroatië gaat eindigen? En Canada nog. Ze zeggen dat Canada heel veel kan en best wel mensen pijn kan doen. Uiteindelijk is Marokko met de langste neus door naar de volgende.
Ja, de lachende derde. Hè? Maar dit keer de vierde dus.
Ja. Hey, ik vond zelf dat het niveau in de tweede helft wel echt een stuk onderuit zakte. Hoe heb jij ernaar gekeken, Yassine?
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Eerst zelf was ik echt aan het genieten. En ik had gehoopt, ja, ik denk dat door die tegengoal dat Marokko een beetje in de war raakte.
Op een slecht moment ook.
Ja, dat denk ik ook, net voor rust. En ze raakte een beetje daardoor in de war. En ik had gehoopt dat ze in de tweede helft gewoon weer dezelfde intenties zouden hebben. Aan de bal, gewoon het spel proberen te bepalen en daarmee kansen te creëren. En dan hopelijk de 3-1, 4-1 maken. Want dat doet natuurlijk ook... Met de spelers wat en dat geeft ze vertrouwen.
Ja.
En tegelijkertijd hoef je ook niet heel moe te worden. Maar nu moesten ze echt tot het gaatje gaan. Want dat had anders kunnen lopen als België scoorde en Marokko
gelijk speelde.
Kon jij een beetje vinden in de opstelling, Reda?
Ja, zeker. Vooral de wissel die toegepast is. Sabiri erin. Je zag ook dat hij best wel het spel maakt op het middenveld. Vooral met de jongens Amrabat erachter die eigenlijk alles opruimt. Dus ik vond het op zich wel een positief speelbeeld. We waren best wel kritisch naar Al-Nassiri toen natuurlijk naar de spits zijnde. Wel of niet. Kan hij het wel of kan hij het niet.
Nee, jij zei ik zou er niet op gelopen hebben op die bal.
Nee, zeker. Ik zou niet op die bal gelopen hebben. En hij doet het wel. En waardoor eigenlijk Ziyech in een scoringspositie komt omdat de keeper een fout maakt. Je ziet wel dat hij het spel in een andere manier een positieve boost geeft.
Ja.
Misschien niet aan bal, maar wel in het druk zetten misschien wat de trainer wel wil.
Dat is denk ik ook echt wel de kracht van Marokko op dit moment. Is dat ze gewoon echt als letterlijk de leeuwen van de Atlas
aan het vechten zijn,
aan het rennen zijn. En wat je zegt, 9 van de 10 spitsen zullen daar niet op lopen. Nee. Hij doet het wel en dan komt de goal uit. En...
Dan moeten jullie het daar ook een beetje van hebben, want het is wat jullie zeiden vooraf, ze missen soms een beetje creativiteit, dus ze moeten echt de kansen afmaken.
Ja, ik denk dat wel, want ja, als je gaat kijken naar de selectie zelf, heb je voorin eigenlijk Boufal.
Kwalitatief goed.
Ja, Ziyech die het spel echt kan maken. Ja, maar voor de rest, ja, en Siri is niet de speler waarvan je denkt dat hij de meest creatieve is. Hij is gewoon een heel erg,
Hij moet het ervan hebben.
Ja, die loopjes, een beetje sleuren, vechten, ruzie maken, irritant zijn. Ook bij de tweede goal, weet je, het is gewoon een echt een goede loopactie. Maar ja, dan zie je weer de creativiteit van Boufal. Die paas, die geef je niet zomaar. Dat moet je kunnen zien.
De basisplek van Sabiri ging ten koste van Amala. Heeft hij vandaag weer laten zien waarom dat zo is?
Terecht, 100%. Amala viel in en voor mij best wel niet een positief iets. Best wel weer veel balverlies. En dan zie je toch dat Sabiri het spel, vooral in de eerste helft, de rust die Marokko had aan bal, dat was echt fijn om te zien. Hij liep in elke ruimte. Keek nog één keer na of de bal goed gespeeld was. Al had hij de bal niet, keek hij nog in de ruimte.
En verdedigend ook.
Ja, je hebt het geluk dat Amrabat erachter is. Stel je balverlies als Marokko zijnde. Dan heb je nog steeds die pitbull die op alles loopt weliswaar. Ja. Die maakt alles schoon. En ja, zo'n speler die elftal scoort eigenlijk altijd een 7 van 8. En vandaag laat hij het weer zien.
Ik denk dat het voor jou ook een bijzonder gevoel is als jij naar Amrabat kijkt.
Ja, ik zei dat volgens mij hier ook al tegen jullie. Kijk, het is echt zo'n speler. Hij groeit in zo'n wedstrijd. Het is zo iemand van, je weet dat als er 50-50 bal is, is het eigenlijk 80-20%.
Voor Amrabat.
Ja, voor Amrabat. Dat soort ballen wint hij altijd. En het mooie van hem vind ik is dat op een gegeven moment zag je dat ook in de tweede helft. En daarom, ik moest een cijfer gaan geven, maar ik wilde hem uitstellen voor hem. Omdat ik wist van, hij kan groeien. En op het laatste moment gaf hij nog een geweldige bal op Hamdallah. Ja. En die deed er niet veel goeds mee helaas. Maar goed, je zag wel weer die rust komen van hem. En niet alleen verdedigend. Heel veel mensen hebben het bij hem over verdedigen. Dat is heel goed bij hem. Dat is geen twijfel over mogelijk. Maar je ziet op een gegeven moment wanneer de wedstrijd, wanneer de ruimtes gaan komen in de wedstrijd, dat hij ook met zijn rushes aan de bal ook al echt kan lopen. Mm. En zelfs in de 85ste, 90ste minuut is hij nog steeds een persoon die gewoon 60, 70 meter met een bal door kan sprinten. En sneller is dan zijn tegenstander. Ik kan daar zo erg van genieten. Ik vind dat zo mooi. En natuurlijk, ik heb een paar jaar met hem kunnen voetballen. Ja, dat is echt leuk. Ik ga hem zeker een bericht sturen.
Ja, er waren hier aan tafel al een heleboel mooie woorden voor hem. Ook in de voorgaande afleveringen. Hans Kraaij, die stak de loftrompet over hem. Maar ik kan me nog goed herinneren dat toen hij bij Utrecht speelde, dat iedereen ook al zei, hij steekt hem met kop en schouders bovenuit. Maar hoe kwam het, is het dan gekomen dat het zo lang geduurd heeft voordat het echt eruit is gekomen bij hem?
Ja, dat verschilt natuurlijk. Kijk, in een carrière heb je gewoon momenten natuurlijk. Het is heel normaal dat je soms in een carrière gewoon een mindere fase hebt. En dat had hij misschien bij Feyenoord. Alleen dat betekent niet dat een speler gelijk afgeschreven is. En vooral met de mentaliteit die Soufi heeft. Ik ken hem heel goed natuurlijk, ik ken hem persoonlijk. Het is echt over mijn lijk mentaliteit. Ik ben de beste en het kan me niks schelen wat mensen van me vinden. En in het voetbal heb je dat gewoon een beetje nodig. Vooral als je bij een club bent waar het even niet klikt. En dat is ook niet erg. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat het de Messi en Barcelona relatie moet zijn. Ja, dat kan niet bij elke speler. Dat kan gewoon niet. En ik vind het alleen maar mooi dat hij sinds zijn stap van Feyenoord naar Club Brugge, waar het een beetje moeizaam ging, toen door naar Italië. Sinds die stap heeft hij alleen maar stappen lopen maken richting de top. En ik denk dat als hij zo door blijft spelen, dat de absolute top haalbaar is voor hem. Want je hebt gewoon een hele nuttige speler. Wat Reda heel terecht zegt, is je hebt altijd een speler waar je op kan rekenen als het moeilijk wordt.
Zo fijn voor zo'n Ziyech en voor een andere type zoals Onahi. Dat is toch een speler die kwalitatief goed aan bal is. Die wil blijven dribbelen, maar je hebt ook kans dat hij een balverlies op een gegeven moment leidt.
Ja.
En een Amrabat zit daar zo kort achterop, dat je eigenlijk als middenvelder een last van je schouder af hebt.
Ja, maar je zag ook hoeveel energie er in die wedstrijd.
Ja, 100%.
Ja.
En dat zie je ook terug.
Als jij naar het elftal kijkt, tegen wie kijk je dat meest op? Wie is voor jou de grootste inspiratiebron?
Oei. Ja, dat denk ik toch Ziyech op dit moment. Met name in de trots en de belevenis die hij uitstraalt in de wedstrijd op dit moment. Afgeschreven bij Chelsea weliswaar. Maar de energie die hij levert. Niet hoogmoedig, niet naast zijn schoenen, volledig aan het werken. En als hij een doelpunt maakt, de uitstraling, krijgt zelfs nu kippenvel van. Ja. Hoe hij zichzelf uitlaat, dat hij zo trots is en dat hij eigenlijk weer bezig is met wat hij leuk vond. En dat hij zoveel minuten kan maken op de been na zo'n x aantal maanden.
Ja.
dat heb je wel respect voor.
Hij laat zich nu zien op het allerhoogste podium.
Ja.
Denk je dat er interesse zal komen van bepaalde clubs? En wat zou
ik weet het wel
zijn?
Zeker.
100%.
Ja. Nou, ik vroeg het nou even aan...
Ja, ik weet het wel zeker.
Ja, 100%.
Vragen naar de bekende weg, jongen.
Ja, maar welke clubs dan, Jasmin?
Ja, ja, hij mag ze opnoemen. Maar ik weet het zeker dat als er nu geen club bij hem aanklopt... Ja, dan denk
dan
ik...
Dan gaat er wel wat mis, ja.
Ja, dan denk ik dat ze met een andere bril naar de wedstrijd aan
ik
kijken.
Denk, ja, ik denk nu vooral als je kijkt naar zo'n AC Milan of naar een Inter. Wat we net eigenlijk al een beetje besproken hebben, de top. Die wouden hem in de zomer al binnenhalen. En hij zit nu wel weer een stempel dat hij het nog steeds kan. En dat hij kwalitatief gewoon goed is voor een elftal.
Ja.
Kijk, als we kijken naar de Ziyech van een paar jaar geleden met het werklust die hij niet had en die hij nu heeft. Dan word je wat mij betreft alleen maar een completere speler.
Ja.
En dat laat hij ook zien. En met alle respect. Dat linkerbeen is goud waard.
Jij kent Hakim een beetje. En jij zei straks ook tijdens de wedstrijd. Het is heel belangrijk dat hij een coach heeft die hij respecteert.
Ja, dat is zeker zo. En kijk, dat wou ik eigenlijk ook zeggen. Voor mij vind ik een hele grote inspiratiebron. Toch de trainer ook. Maar in een korte periode heeft hij de jongens... Tja, volgens mij was het net voor het WK dat hij werd aangesteld.
Ja.
En dan moet je het toch voor elkaar krijgen om al die jongens... toch een bepaald gevoel te geven en een bepaald, hoe verwoord ik dat goed? Ja, je moet ze toch een bepaalde...
Energie, een vertrouwen geven.
Ja, ja dat en niet alleen dat. Ook je speelwijze moet je heel snel gaan implementeren.
Wat wel mooi is, is dat Marokko net voor het WK nog een oefenwedstrijd heeft gespeeld... om het spel echt nog zo mooi mogelijk te maken.
Ja. Ja,
dat hebben niet veel landen gedaan, hè?
Nee, niet allemaal. Maar volgens mij Argentinië ook nog.
Nog 3 dagen voor het WK, nog, omdat er nog 3 nieuwe jongens komen bij Marokko... die eigenlijk nog nooit weliswaar bij het Marokkaanse elftal het shirt hebben gedragen. En nu er waren. En binnen 1 wedstrijd. En de arbeid die op dit moment geleverd wordt bij Marokko... Ja. Sinds ik geboren ben, heb ik deze arbeid nog niet zien.
Is dat vol te houden in de komende wedstrijden?
Ja, dat hopen we dat wel.
Ik denk het wel. Waarom? Omdat je in het toernooi meestal groeit. En hoe meer er goed gaat, hoe meer vertrouwen er is, hoe meer plezier er ook is. En hoe meer je ook voor elkaar gaat werken. Je gaat elkaar ook meer gunnen.
Ja.
Want je komt gewoon dichter bij een...
Een doel.
Je komt gewoon dichter bij een geschiedenis schrijven. En ik denk dat al die jongens het mooi zouden vinden om... Ja,
om als Marokko zijn de boeken in te gaan voor bij de 8e finale. Ja, dat is het hoogste wat Marokko gehaald heeft.
Ja, ik wou net zeggen, als zij zo meteen de kwartfinale halen... Ja. Wat gaan we dan zeggen? Ja, halve finale is haalbaar.
Ja, zeker.
Je zei straks ook dat Erik ten Hag een speler is die veel respect heeft gekregen van Ziyech. En je hebt zelf met hem gewerkt. Hmm. Wat voor type coach is hij?
Ja, ik vind het wel echt een mooie man. Ik kan echt wel genieten van zijn stijl. Het is in mijn ogen een coach die niks aan toeval overlaat. Echt absoluut niks aan toeval overlaten. Het maakt niet uit hoe mooi de wedstrijd is gewonnen. Hij heeft maar een korte periode van vreugde en feest. En hij wil per direct focussen op de volgende wedstrijd. En al wint hij morgen van, laten we zeggen, Zenit. Dan is de volgende wedstrijd ADO. Met alle respect. Of Excelsior, laten we dat zeggen. Dan is het van, nee, focus hè. Focus.
Ja, je zei dat je soms met het team nog aan het feestvieren was. Of in je tijd bij Utrecht dat je in het vliegtuig zat. En dan ga je alweer een potje aan het kijken.
Ja, hij was alweer aan het analyseren. Ja, we waren in het vliegtuig en dan loop ik naar voren. En dan zie ik hem op zijn laptop. Hè? Focus, hè? Hè? Mag blij zijn, maar focus. Ja, dat vind ik prachtig.
Mooi.
Ja, dat is zo mooi. En ik denk, weet je wat ik mooi zou vinden? Sissi echt terughaalt.
Ik denk dat ze hebben net Anthony voor die positie gehaald. Dus...
Ja, maar hoeft toch niet? Sissi kan toch ook heel goed op 10 spelen?
Ja.
Ja, die discussie hadden Reda en ik ook. Van ja, zou je misschien af en toe op 10 willen zien bij Marokko? Ja, ik wel.
En mag die dan in de rug aangespeeld worden, denk je, of niet?
Ja, dat is het lastige dus.
Dat weet ik niet.
Wat leg even uit?
Ja, weet je, die hebben we in zijn rug. Ja. En ja, maar ik denk dat dat meer een spitsenprobleem is dan een nummer 10 probleem. Daar weet Reda heel veel van. dat mag bij Ten Hag niet, nee. Maar ik bedoel meer van, Ziyech is toch een speler... die graag aan de bal komt. En je ziet hem ook graag aan de bal. En aan de lijn heb ik toch soms het gevoel dat hij beperkt is. Al vind ik wel dat Marokko hem heel erg zoekt. En bijna alles over de rechterkant heen gaat. Toch hoop je soms hem te zien op de nummer 10 positie. En echt die balletjes zien weer weg te leggen. En ik weet zeker zo dat hij dat ook heel goed kan. Alleen ja, op dit moment werkt het gewoon. En waarom zou je dit veranderen?
Reda, dit seizoen speel je bij Excelsior. We hebben eigenlijk te maken met 2 Amsterdamse jongens die allebei nu samen in Rotterdam spelen.
Nou,
hoe gaat het daar?
Ja, goed. Jonge ploeg. Harde werkers. Iedereen die eigenlijk een podium voor zichzelf wil creëren. Jongens die eigenlijk grotere clubs hebben gespeeld zoals...
Is hij er een beetje de verdette ook binnen jullie elftal?
Ah, verdette niet. Ik denk niet dat hij echt verdette is binnen het elftal. Okay. Maar je weet wel met zijn cv dat hij een van de grote jongens is in ons elftal. En kijk, hij kiest er bewust voor om naar Excelsior te komen om eigenlijk zelf weer in de picture te spelen. En dat zijn met alle andere spelers zo. Ik die van ver af kom om eigenlijk mezelf een beetje in de picture te spelen. Of ik die KKD-spits ben of niet. Jonge spelers die groeien vanuit de jeugd van Excelsior om weer te willen doorstromen. We hebben een jonge fijne ploeg. En ja, voel ik me thuis. Ja, dat zeker wel.
Wat gaf voor jou de doorslag om te tekenen bij Excelsior?
Ja, deels ook de trainer. De trainer heb ik natuurlijk meegemaakt bij FC Utrecht. Dus ik heb best wel een goede relatie met hem. Wat Rilla terecht zegt. Ik vind dat die ploeg heel jong is, maar ook heel gretig. En dat vind ik wel heel mooi om te zien. En zelf moet ik gewoon lekker fit worden en fit blijven vooral. Een kunst in voetbal. Fit blijven. Maar dat was ook wel de doorslag hoor. De trainer heeft mij wel kunnen overtuigen dat ze met iets bezig zijn en dat ze echt een platform bieden voor en jonge spelers en spelers die bijvoorbeeld lang niet hebben gespeeld zoals ik. Om daar weer een springplank voor te geven en een vervolgstap te maken. En ik vind het alleen maar mooi omdat ik er nu middenin zit, zie ik ook wel gewoon dat spelers bij ons gewoon echt heel goed kunnen voetballen. En ik denk dat we er als team veel meer kunnen uithalen. En ik hoop dat aankomende 6 weken dat we daar heel hard
aan gaan werken.
Aan gaan timmeren.
Ja, want ik kan me voorstellen, je kijkt natuurlijk met heel veel trots naar je land op het WK. Maar je hebt natuurlijk zelf ook een paar keer op de bank gezeten bij Marokko. En je denkt misschien ook bij jezelf, als het iets anders was gelopen, had je er misschien bij gezeten. Zoals Amrabat, die eigenlijk in een beetje dezelfde periode ook een moeilijke periode had bij Feyenoord.
Ja, klopt. Maar ja, wat niet is, kan nog komen, toch? Ja, nee, het zou heel goed kunnen. Maar kijk, dat is iets wat ik dus helemaal niet in mijn hoofd heb. Ik wil gewoon, wat ik zeg, fit blijven. En dat is echt een kunst. Omdat je ziet het, zie je echt wat je zegt. Hij heeft nu...
Langere tijd
niet gespeeld. En dat is geen, niet net als mij, bijna 3 jaar niet. En hij heeft gewoon een langere tijd niet gespeeld bij Chelsea. En dat is misschien de afgelopen 5-6 maanden geweest zo. En je ziet al gelijk dat hij in de 75ste minuut gewoon heel moe is. En dat hij doorheen zit. En natuurlijk, zij op de hoogste podium is dat heel wat anders. Tuurlijk.
Want het is niet de trainer, zeg jij. Hè? Je moet echt dat wedstrijdritme hebben. En dat is een hele andere soort intensiteit.
Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Persoonlijk vind ik dat heel erg. Ik vind dat... Een wedstrijd is zoveel anders dan training. Je kan,
veel meer energie.
Ja, je kan trainingsfit zijn, maar je moet ook wedstrijdfit zijn. En daarom spelen, denk ik, de meeste clubs ook wedstrijden in de voorbereiding.
Ja. Wow. Wat is jouw ambitie dan? Je zit nu bij Excelsior.
Mijn ambitie is om fit te blijven, man. Dat is echt het enige. Ik wil gewoon nu focussen op fit blijven en hopen dat wij met Excelsior een mooi seizoen gaan maken en proberen erin te blijven. En wie weet, misschien verrassen, net als Marokko.
Reda, hoeveel invloed heeft het dat er nu een andere bondscoach zit bij Marokko?
Ja, best wel veel. Je ziet het heel speelbeleid verandert eigenlijk weliswaar. Een hele andere manier van voetballen. Er zijn positieve uitstralingen. Spelers die eigenlijk afgeschreven zijn teruggeroepen. En die dan toch best wel het verschil maken, ook op het veld. Mazraoui, Ziyech. Ja. Deze trainer durft door te selecteren met nieuwe spelers. Zoals Sabir eigenlijk, waarvan je nog nooit gehoord hebt.
Ja.
Dus je merkt wel een zwaar verschil eigenlijk.
Wie was de beste coach waar je zelf mee gewerkt hebt?
Op dit moment Andries Jonker.
Wat voor coach was dat?
Ja, iemand die mij eigenlijk vanaf de amateur een handje heeft gegeven om zo hard mogelijk mijn best te doen. En vooral mij het gevoel geeft, naar mij geluisterd heeft, naar wat ik wel en niet kan. En na elke training eigenlijk mij op mijn kop heeft gegeven.
Schoppen onder je kont dus.
Ja, want je hebt natuurlijk laten zien dat je op best wel late leeftijd alsnog die stap kan maken. En is het dan heel belangrijk dat er één iemand is die het vertrouwen in je heeft en dat eruit haalt?
Ja, ik heb wel altijd gezegd met schouderklopjes ga ik beter mijn best doen. Ik zit zo in elkaar. Dus als iemand mijn schouderklopje, als ik iets goeds doe, ja, dan ga ik vliegen. En ik ben niet iemand. Misschien moet hij dit wat vaker doen op trainen. Dan ga ik misschien nog wat beter mijn best doen. In plaats van dat hij me altijd afbrandt.
Ja, nee.
Misschien heb ik hem nu eigenlijk een hand gegeven. Maar ja,
neem hem mee.
Maar neem hem vooral mee, zou ik zeggen. Maar ja, je wilt graag presteren. Je wilt plezier en vreugde houden in het spel. En dat raak je af en toe als prof wel kwijt. Dus dan moet je daar zo professioneel voor zijn om dat recht te zetten. Maar ik heb altijd gezegd, door het plezier wat ik heb in voetbal, heb ik bereikt waar ik nu ben.
En was Andries Jonker altijd een warme man die schouderklopjes gaf? Of kon hij ook wel eens wat pittiger zijn?
Nee, je kon ook zeker wel tekeerd gaan. Ik weet nog dat hij een theepot in de kleedkamer helemaal verf gooit naar de spelers toen. Omdat we eigenlijk een beetje van alles en niks aan het doen waren wat we getraind hebben richting de wedstrijd toen.
Ja, toen de helft van het elftal met brandwonden naar de Beverwijk.
Ja, iedereen die voor zat was even met een brandwondje het veld opgegaan.
Als jij nog terugkijkt op je tijd bij Feyenoord, daar zullen de meeste mensen je misschien van kennen.
Denk je het niet hoor, nee, eerder Utrecht.
Ja, het viel mij dus op dat je dus eigenlijk bijna nooit in de basis hebt gespeeld. Hoe kijk je daar nu op terug?
Ja, jammer. En misschien ben ik wel een persoon die ongeduldig is. Ik wil gewoon altijd graag spelen. Vooral vanuit, ik kwam vanuit de situatie dat ik gewoon alles speelde. Ik had iets van 150, 160 wedstrijden voor Utrecht. Ik weet even niet meer hoeveel dat was. En ik vond het gewoon heel jammer dat je dan bij een club komt die jou haalt met een bepaalde bedoeling en gewoon geen kans geeft. En ja, in het begin was het gewoon, viel het me op dat het echt niet aan mij lag. Ik ben best wel een kritisch persoon, ook naar mezelf toe. Misschien klinkt dat niet zo, maar dat ben ik echt. Ik vroeg me heel vaak af van, ja, doe ik iets verkeerds? Heb ik iets verkeerds gedaan? Wat heb ik nou gedaan? Ja, dan ga je twijfelen als speler. En dan zie je hoe belangrijk het is wat Reda zegt. Dat je toch een trainer hebt die het blijft in je zien. En die je toch het gevoel geeft van, je komt er wel. Je komt er wel, heb geduld.
En dat was met Van Bronckhorst niet zo op dat moment?
Dat heb ik helaas niet gehad, nee ja. Aan de andere kant, zoals ik zei, ik begrijp Van Bronckhorst aan de andere kant wel. Want de spelers met wie hij toen werkte, hebben hem ook heel veel gegeven. Door hij is kampioen geworden met ze. En dan heb je toch een bepaalde respect naar die spelers toe. En dan hou je toch vast aan die spelers. En ja, maar dat vond ik heel moeilijk. Dat ik dan gehaald werd vanuit een situatie waarin ik alleen maar speelde.
En goed
ik,
was.
Ja, echt. Waarin ik echt best wel mijn stempel drukte. En ook bij Feyenoord, als ik inviel, best wel mijn stempel drukte. Want je kan de statistieken terugkijken. Ik heb het best aardig gedaan qua statistieken bij Feyenoord.
Ja.
Met heel weinig minuten.
Ja, want je had ook een fase dat je steeds inviel en een assistje gaf of een doelpuntje maakte.
Ja, ik kreeg nog, een van jouw collega's herinnert me nog dat Jan-Joost van Gangelen nog tegen mij zei van, succes volgende week in de basis. Ja, dat doet wat met je als de media dat ook ziet. En als je dan de wedstrijd erop weer 90 minuten op de bank zit, dan stelt dat je wel teleur. En als dat bij één wedstrijd zou blijven, dan had ik echt wel geduld gehad. Maar volgens mij was dat na die wedstrijd, 3 wedstrijden achter elkaar, 90 minuten.
Ja.
Nou, aan de andere kant, weet je, het is geweest. Ik draag aan niemand een haat toe of iets. Ik gun iedereen eigenlijk uiteindelijk geluk en plezier in het leven. Ik vind het ook jammer voor Van Bronckhorst dat hij nu is ontslagen bij de Rangers. Want volgens mij had hij het vorig jaar best aardig gedaan.
Goed begonnen, ja.
Ja, heel goed begonnen, ja. En het is jammer dat het zo is gegaan voor hem. Maar zo zie je dat in een carrière, zowel als trainer als speler, dat je gewoon moeilijke momenten kent. Maar als je niet blijft geloven in je kunnen en dat je de mensen om je heen die wel altijd bij je zijn geweest, dicht bij je houdt. Als je dat goed bij je kan houden en als je daar heel goed naar kan luisteren en die dicht bij je houdt, dan denk ik dat je uiteindelijk altijd erboven komt drijven. En ik moet gewoon wat ik zeg, fit worden, fit blijven en hopelijk het tegendeel bewijzen.
Wat leert Yassine jou op de training? Behalve dat hij zegt, je moet niet naar Griekenland gaan.
Ja, vooral de pit die hij uitstraalt. Die ik af en toe wel links laat liggen. Zijn werklust is op een hoger niveau. Wat hij eigenlijk van vorige clubs heeft meegenomen. Ik ben dat niet weliswaar gewend. Alles wat hij eigenlijk fout doet op een training herstelt hij per direct. Ik moet daar nog weliswaar over nadenken. En wat ook fijn is voor het team, niet alleen voor mezelf, is hij praat best wel individueel veel met spelers. Neemt wel een leidersrol op zich, wat af en toe best wel irritant is, eerlijk gezegd. Maar dat is allemaal niet zo erg. Hij praat af en toe wel heel erg veel. Maar
ben ook gezellig, toch?
Maar hij is wel zeker gezellig in de kleedkamer en een sfeermaker. Maar het is vooral een rolmodel voor veel jongens, ook bij ons, omdat hij toch een rijkelijk ervaring heeft.
Ja. Met dat voor ogen, kijk jij, ja, moet het toch nog weer een keer over hebben naar bijvoorbeeld een Mohamed Iataren, die nu toch weer terug wil naar PSV. En die eigenlijk, misschien in tegenstelling tot jou, eigenlijk op jonge leeftijd al heel veel kansen heeft gehad en echt het talent aan alle kanten ervan afstraalt.
Ja, met alle respect, het blijft een kwalitatieve speler, wat ik dan weliswaar op zijn niveau niet ben. Moet je hem een kans geven? Ja, 100%. Waarom niet? Hij kan nog zijn wedstrijden voor je bepalen. Kijk wat er buiten voetbal om gebeurt. Dat is zijn privé. Alleen tegenwoordig neem je alles in de media wordt erop meegenomen. 10 jaar geleden of 20 jaar geleden, wat er in privéverhaal gebeurde, had je waarschijnlijk niet eens meegekregen, weliswaar. En dat krijg je nu allemaal mee. Nadelig voor hem. Maar hij heeft ook laten zien dat hij fit kan worden. Hij is nog vrij jong. Voetballen kan hij als geen ander. Ik heb tegen hem mogen spelen vorig jaar met Sparta. Kwalitatief niet normaal.
Maar denk je dat iemand zijn vingers nog gaat branden nu?
Moet ze 100% doen. Waarom zouden ze dit niet doen?
Jij bent goed ingevoerd in de omgeving van Utrecht, Jasmin.
Ja, kijk, ik ben echt een fan van zijn speelstijl. En ik hou echt wel van de manier waarop hij voetbalt. En ook met een bepaalde flair. Dat hij zijn linkerbeen is ook echt best wel net als die van Ziyech. Echt heel...
Fijn.
Ja, heel speciaal. Je ziet dat niet heel snel in de Eredivisie of in welk land dan ook. Dat, ja, natuurlijk gaan we het over Messi hebben heel snel. Maar goed, dat is buitenaards, zeg ik altijd. Maar ik bedoel, wat Reda heel terecht zegt. Ik vind dat ook alles wordt vergroot in de media. Maar alles, letterlijk alles. En natuurlijk, slecht nieuws is nieuws. Goed nieuws is leuk. Ik snap dat wel. En ik snap dat het voor de kijkers en voor de mensen omheen moet te lezen zijn, et cetera. Maar aan de andere kant, er zijn altijd twee kanten van het verhaal. Ik weet niet of het zo is dat iemand echt met hem heeft gesproken en heeft gevraagd wat er is gebeurd in zijn privéleven. En of hij echt het hele verhaal heeft uitgelegd wat er is gebeurd in de afgelopen jaren. Ik denk dat niet. En ik denk niet dat Mohamed een hele vervelende jongen is.
Voor mij is een hartstikke lieve jongen. Ja, alle interviews is hij toch ook niet heel erg zelfkritisch. En als je... Ja, nu kijkt hoeveel handen hem zijn toegestoken, maar hoeveel kansen ze krijgen.
Maar dat is logisch, omdat je krijgt... Van alle kanten wordt er op je geschoten. Dus je gaat ook een beschermende rol ga je innemen. Dat is best logisch dat als... je opent het nieuws, momentitaire. Het eerste wat je ziet is negatief.
Ja.
Ja, dan als persoon gaat het wat met je doen. Je kan zeggen dat het niet wat met je gaat doen. En dat je er lak aan hebt. Maar dan lieg je. Dan lieg je. Kom op. Wees nou eens eerlijk. Als iedereen op jou gaat schieten... Dan ga je jezelf ook proberen te beschermen op een bepaalde manier.
Ja.
Maar, ik weet...
maar jij zegt als PSV moet je er gewoon weer aan beginnen. Je moet gewoon in zijn armen sluiten en dan met Adil Ramzi er bovenop bij Jong PSV. En dan kijken wat eruit.
Waarom bij Jong PSV?
Als eerste instantie om fit te worden is het wel terecht om bij Jong te starten.
Dat wel, maar ik bedoel... Hij moet wel
een traject aangaan dat hij zo snel mogelijk aanschrijft bij het eerste.
Ja, want hij heeft toch goed met Ruud gewerkt. Ruud van Nistelrooy.
Ja.
Volgens mij heeft hij goed met hem gewerkt.
Het is ook gewoon geen speler voor Jong PSV. Kwalitatief is het gewoon niet een speler voor Jong PSV.
Ik vind het gewoon jammer dat er zo negatief over hem wordt gesproken. En kijk, ik snap het natuurlijk. Je moet niet in zo'n situatie komen. En je moet niet. Je moet proberen natuurlijk altijd een rolmodel te zijn als voetballer. Maar ja, hij is nog jong. En hij is op een jonge leeftijd heeft hij heel veel aandacht gehad. Ja. En dan ga je fouten maken. En dat is ook niet erg als je de juiste mensen om je heen hebt. En soms vergis je in de mensen. Dat kan, hè. Dat hij misschien bepaalde mensen om zich heen had. Dat weet ik niet, hè. Maar ik suggereer nu. Misschien had hij misschien mensen om zich heen die helemaal niet pasten bij hem. En in de situatie waarin hij zich bevond. En misschien ziet hij nu wel in van, ja, ik moet weer terug naar mijn basis. En zijn basis is eigenlijk de hele jeugd van PSV. En daar is hij groot geworden. En daar is hij als Mohamed de persoon ook.
Beoordeeld.
Ja, beoordeeld. En hij is dat ook geworden daar. En ik denk dat dat ook de reden voor hem is om zoiets uit te spreken. Ik wil graag terug bij PSV. En ja, ik weet niet of PSV het gaat doen. Maar ik denk dat er niemand is die hem beter kent dan PSV.
Reda, je hebt natuurlijk ook naar Nederland zelf al gekeken. Hoe verhoudt Nederland zich ten opzichte van Marokko op dit moment?
Ja, op zich wel goed, denk ik. Wel een heel ander spel. Ik denk dat Marokko echt alleen maar aan het werk is. Nederland nog best wel voetballend heel veel wilt oplossen. Wat ik wel het verschil zie, is dat je, als je kijkt naar de kwaliteit die Nederlands elftal dan wel veel verder is naar Marokko. Marokko heeft een paar individuele kwaliteiten die net eigenlijk een wedstrijdje voor je moeten bepalen. Wat bij Nederlands elftal wel veel groter is. Maar wie weet komen ze tegen.
Ja, dat zou best kunnen. En als dat zou gebeuren, Yassine?
Dan is hij voor Turkije.
Ja, allebei verleden. Ja. Ik zou het alleen maar mooi vinden om zoiets te zien. Want dan zie je echt... Ik ken van beide kanten ken ik wel wat jongens. Dus het is alleen maar mooi om te zien.
Ja, want je hebt met Depay, Ake, Klaassen natuurlijk Berghuis gespeeld.
Ja, klopt.
En wat is er nodig voor dit Nederlands elftal om het toch weer een beetje elan aan te brengen, zeg maar?
Ik denk, misschien ben ik heel positief ingesteld. Maar ik vind dat Nederland gewoon... Oké, ze zijn door.
Ja, ze hebben nog niet laten zien wat ze altijd hebben laten zien.
Tuurlijk, maar ze zijn door. En dat, daar gaat het om in toernooivoetbal. En ik zeg altijd, toernooivoetbal, je moet erin groeien. Je moet er gewoon in groeien. En als je jongens ziet als Gakpo op dit moment, die groeien in zo'n toernooi.
Ja.
Die zijn, dat is alleen maar goed voor hun vertrouwen. Dat is natuurlijk ook goed voor zijn naam.
Ja.
Niet alleen dat, maar goed, die groeien erin. En Memphis Depay die nu terugkomt en hopelijk zo meteen super fit is in die achtste finale. Frenkie die het gewoon aardig doet op het middenveld. Gewoon heel goed, stabiel. En ja, natuurlijk zijn ze best kritisch geweest op Van Dijk, et cetera. Maar ja.
Nou, vooral op Dumfries en De Roon, toch?
Ook, maar ja.
Ja, maar ja, met alles. Met De Roon achter Frenkie de Jong heb je wel een betere Frenkie.
Ja.
Of vind je van niet?
Ja,
om Frenkie heen, want eigenlijk speelt Frenkie achter De Roon.
Maar in de zin van, De Roon is net als eigenlijk het type Amrabat. Die zal veel voor Frenkie oplossen in balverlies.
Ja, dat is het.
Want Frenkie neemt des wel veel risico in zijn spel.
Klopt.
En wat je al afgelopen wedstrijden zag is, waar moet hij de bal kwijt?
Ja, maar je zag nu dus dat De Roon eigenlijk moet die ballen afpakken. Maar dat had hij dus drie keer gedaan. En dan was hem 11 of 12 keer kwijt.
Ja, was hem ook wel gelijk uit. Maar het gaat erom, hoe breng je Frenkie de rol een van je belangrijkste schakels in het spel?
Ja.
Ik denk dat komt omdat De Roon niet een type speler is die tegen Qatar zou moeten spelen. Omdat tegen Qatar ben je heel veel aan de bal.
Ja.
En dan ben je juist degene die het spel moet maken. En als je gaat kijken naar welke spelers het spel kunnen maken, dan had ik Berghuis daar gezet. Want ja. Berghuis is wel een speler die heel graag aan de bal komt en die heel graag wil voetballen. En Frenkie en Berghuis op het middenveld, ja, ik denk niet dat heel slecht is of zo.
Nee, oké, maar Gakpo is inderdaad de man in vorm. Maar zijn aanvalspartners, inclusief Depay en ik denk ook van Weghorst, Jansen en Bergwijn, hebben we nog niet zo heel veel gezien.
Nee.
Zou bijvoorbeeld Noah Lang het Nederlandse voetbal weer een beetje heet kunnen maken, denk je? Of,
Ja. Ja, het zou zomaar kunnen. Het is wel een jongen die ongelooflijk, als ik het mag zeggen, veel scheid heeft aan alles. En die dus niet versteld staat van 60 of 70.000 man. En die niet heel snel in paniek raakt. En best wel een persoonlijkheid heeft in de zin van, ik doe het.
Ja.
En dat kan heel goed uitpakken.
Maar je komt nu natuurlijk in de knock-out fase. Dus een Simons of een Lang die misschien met de creativiteit zelf nog wat meer kunnen brengen. Wat meer bravoer. Het wordt nu misschien wel laat om dat nog te testen.
Ja, zeker. Vooral omdat die andere spelers ook al wel op een groter podium gespeeld hebben. Hou je vast aan je 1-5-3-2 om eigenlijk iedereen in zijn positie te brengen, weliswaar. En dat is de vraag op dit moment. Ga je met creatieve spelers, ga je nieuwe jongens de kans geven? Alleen, stel je voor, je geeft die nieuwe jongens de kans en je verliest. Wie brand je dan af?
Ja,
ik denk het niet, want ik denk dat hij nu steeds meer naar een vast team wil gaan. Dat denk ik persoonlijk. En dat is ook niet meer dan terecht, omdat je op een gegeven moment heb je ook gewoon een bepaalde stabiliteit nodig in zo'n toernooi. En wat Reda terecht zegt is, heel veel jongens die nu spelen hebben ook op een heel hoog niveau geacteerd. Ik bedoel, als je kijkt naar Van Dijk, Champions League finale, Ake die het gewoon super goed doet in Engeland.
Ja, maar ook de aanvallers. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Depay, die heeft gewoon wedstrijden bij Barcelona op het hoogste niveau gespeeld.
Ja.
Als je kijkt naar Bergwijn, die heeft bij Tottenham gewoon echt wedstrijden wel op een gegeven moment, als hij al 80 minuten inviel, wedstrijden bepaald.
Ja, maar ziet hem wel ook weer redelijk makkelijk gaan.
Ja, oké. Maar die heeft minuten gemaakt op het hoogste niveau. Die weet om met druk om te gaan. Kunnen die andere jongens dat ja of nee, is de vraag.
Ja.
Want dan kom je met twee jonge spelers in de ploeg. Ervaren jongens eruit. Gaat het werken? Het kan ook heel positief zijn. En het kan zeker werken. Alleen is dit het moment om het te doen.
Ja. Wat, verwacht je dat Nederland problemen gaat hebben met de Verenigde Staten?
Nou, op papier niet. Ja, het is het WK.
Gaan ze nog dingen veranderen? Of gaat Louis nog dingen veranderen?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij wel gewoon aan zijn vastigheden blijft. Gewoon zijn 5-3-2. En misschien als hij moet forceren. En hij staat achter, laten we hopen van niet natuurlijk. Maar hij staat achter of hij moet een goal maken. Dat hij misschien wel aanpassingen gaat brengen.
Je
en gaat hij misschien wel een Simons brengen. Of wat je zegt.
Ja, tot nu toe werd dan een Weghorst ingebracht bijvoorbeeld.
Ja, het is een andere type natuurlijk.
Ja. Nou, hij ligt eraan of je met de bal voor zijn speel wil spelen of niet. Want als je de ballen gaat inbrengen, dan heb je meer dan Luc de Jong.
Ja.
Ja.
Die we nog niet gezien
hebben. Die eigenlijk nu nog niet gespeeld heeft.
Volgens mij, ja, ik denk dat hij wel een van de betere koppers is. Hè,
bij, maar het gaat er om de spelers eromheen. Komen de ballen in de 16, ja of nee? En dat is ook nu een beetje het probleem met het Nederlands elftal.
Maar het Nederlands elftal heeft die speelstijl niet op dit moment, vind ik. Want het is niet zo dat ze aan de zijlijn geplakt staan en de voorzetten komen. Dat valt ook best wel mee. En ik vind dat Dumfries ook, dat vind ik wel heel erg jammer dat hij niet in die rol is van boom, gaan, gaan. Want hij is, daar is hij meester in. Hij heeft een beetje het soortzelfde speelstijl als Soufiane Amrabat. Maar dan op de backpositie. Hij kan gaan, jongen. Dat is niet normaal. Hm. En die heeft ook 10 longen.
Ik weet ook niet, ja, waar die blijft
ze,
maar lopen.
Ja, ik weet ook niet waar hij ze vandaan haalt. Maar ja, die kan ook blijven lopen. En nu vind ik hem veel te hoog starten. En dan heeft hij niet meer die ruimte om te lopen.
Hij moet er komen en hij moet er niet al zijn, zeg maar.
Dat vind ik. Dat vind ik wel. En dat was ook altijd zijn kwaliteit.
Klopt.
Om die ruimtes te belopen. Zowel heen, maar ook weer terug. En op dit moment komt hij daar nog niet in. Maar wie weet gaat Louis dat wel brengen. Ik denk wel dat het een strenge genoeg trainer is om dat te kunnen, ja.
Ja. Dan sluiten we af met Marokko. Is alles vanaf nu een soort van toetje en mooi meegenomen? Of hoe kijken jullie daarna?
Nee, ik denk dat die jongens best wel gretig zijn. Ik denk dat ze de boeken in willen. Ik denk ook wel dat ze het gevoel hebben om iets te kunnen halen op dit moment. Als je kijkt naar het WK, hoeveel ploegen zijn er echt sterk, is de vraagteken. Ja, met het spel wat Marokko op dit moment levert, kan het zomaar stunten.
Ja.
Ik persoonlijk vind dat Marokko op dit moment een van de best georganiseerde ploegen is verdedigend.
Zeker.
Ik bedoel, ze hebben nu een tegendoelpunt gekregen. Heel ongelukkig. Maar welke uitgespeelde kans heeft Canada gehad op die kopbal na?
Ja. Bounou wel iets minder dan in het eerste duel, vond ik.
Ja, klopt. Ja. Vooral een beetje het laatste moment, hè. Kreeg hij nog een, was het ook een beetje kiele.
Ja.
Schat hij die bal verkeerd in. Maar ja, is dat, ja. Toch vind ik dat gewoon echt een hele goede keeper.
Ja,
als je kijkt naar de eerste helft, vooral hoe hij meevoetbalt, hoe rustig hij blijft. Ja, dat is heel knap op zo'n niveau. En natuurlijk heeft hij natuurlijk bij Sevilla natuurlijk ook gewoon een geweldig seizoen.
Zijn er nog wat veranderen, Reda, richting de volgende wedstrijd?
Op dit moment?
Ja.
Nou ja, het ligt eraan wie je eigenlijk een beetje loopt. Of je met een aanvallende speler gaat lopen die eigenlijk achter de linies durft te lopen. Dat is eigenlijk alleen Nasir op dit moment.
Ja.
Of speel je met twee buitenspelers waar je eigenlijk een actie van verwacht. Maar voor de rest zou ik eigenlijk niks spannende posities veranderen.
Never change a winning team, hè?
Ja. En,
nou, dat heeft hij wel gedaan nu.
Ja, op één positie, hè? Dus. Ja, en ik zeg je eerlijk, wat ik heel erg mee is. Hij heeft mij echt verbaasd, man. Echt een goede speler, hoor. Is dat,
ja, Sabiri. Positief.
Wat een leuke speler om te zien is dat.
Hou jij de droom van ooit spelen in het Marokkaanse elftal? Of
ja, 100%. 100%.
Want er wordt wel eens gezegd, het is lastig om te kiezen tussen Nederland en Marokko. Maar dat probleem heb jij niet.
Nee, dat probleem heb ik niet. Nee, ze is al met het groen-rode hart al gemaakt.
Oké.
Mooi om te horen.
Wanneer is jouw seizoen geslaagd?
Als ik er minimaal 10 à 12 erin heb liggen.
Oké. En voor jou, Yassine?
Als ik fit ben gebleven en van de 12 die hij binnenschiet, hopelijk 6 heb afgeleverd.
Jongens, dankjewel voor vandaag.
Thanks.
Dit was Leeuwen voor deze keer. Zaterdag zijn we er weer met de wedstrijd Nederland tegen de Verenigde Staten. Dan zitten hier vriend van de show Jos Hoijveld en oud-international Ricardo van Rijn. En dan zijn we er natuurlijk volgende week weer voor de volgende wedstrijd van Marokko. Op dit moment weten we nog niet wie de tegenstanders zijn. We weten ook nog niet wie hier gaat zitten. Dus ik zou zeggen, heb je interesse, geef ons even een belletje. Vergeet niet te abonneren. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Leeuwen.